Die wat? Horen jullie wat? Ja?
Ja, gaat komen.
Oké, okay, mooi, Sean. Hij komt eraan. Oké. Okay. Vader, dank u wel dat u bij ons bent. Dank u wel dat we in u zijn. Dank u wel dat u van ons houdt. Heer, deel ook nu uw hart met ons. We zijn uw kinderen en we verlangen om u beter te leren kennen. Vader, dank u wel voor onze oudste broer Yeshua. Jezus die van ons houdt, die van ons de weg heeft gebaand naar u. Leer ons u te kennen. Leer ons u na te jagen, meer dan ooit. Heer, raak ons aan vanochtend, want alleen u kunt ons veranderen. Alleen u kunt onze harten veranderen. Heer, we willen als klei in uw handen zijn, zoals het ook gezegd is tijdens de aanbidding. Raak ons aan. Ruach HaKodesh, Heilige Geest, wees welkom. Vul ons opnieuw met uw tegenwoordigheid. Heer, alleen u, het gaat om u, Heer. Het gaat om uw naam, het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw heerlijkheid. Alleen uw heerlijkheid kan Nederland veranderen. Alleen uw bloed, Yeshua, kan dit land genezen. Kan dit land doorstralen. Kan dit land vrijzetten.
Ja.
Alleen u kunt zondebesef geven in dit land. En ons de ogen openen in de situatie waarin we ons werkelijk bevinden. Heer, breek door alle duisternis heen in dit land tot eer van uw naam. En openbaar uw heerlijkheid en uw kracht. Alleen u kunt het licht doen opgaan in onze harten, in de duisternis die is over dit land. Alleen u kunt een vuurbaken ontsteken in dit land. En we willen het verwachten van u, we willen het vragen aan u. Opdat dit land zal knielen voor uw aangezicht. Opdat dit land zal erkennen dat Yeshua Heer is. En dat niet de Europese Unie onze toekomst is, maar u alleen. U alleen kunt ons geven wat wij nodig hebben. U alleen kunt dit land in zijn bestemming brengen. U alleen kunt uw heerlijkheid doen stralen. Vader, breek door in deze tijd, vraag ik u. Omwille van uw roeping voor dit land en dit volk. Ik zegen u om wat u voor dit land bedoeld hebt, dat er wat in de hemel bij u is, dat het op aarde mag geschieden. Dat wat u in de hemel bepaald hebt voor Nederland, dat het op aarde mag doorbreken hier in Nederland. En dat Nederland zijn door God bedoelde plek gaat innemen in de hemelse gewesten. Vader, maak uw lichaam één in Nederland, vraag ik in Yeshua's naam. Breng uw kinderen op de knieën waar nog muren zijn tussen de kinderen Gods, waar denominaties elkaar uitsluiten. Vader, breek door en breng de leiders op de knieën in dit land, vraag ik in Yeshua's naam. Heer, dat we al onze zonden belijden, al onze geheimen uit de geschiedenis in het licht brengen. En dat u het lichaam gaat eenmaken in dit land. En dat het koninkrijk zal doorbreken in Nederland. Heer, we hebben u nodig. We kunnen niet zonder u. We hebben gedacht dat we heel wat waren, maar we zijn niets in uw ogen. Want u bent alles. U verdient alles. U bent Heer. U hebt het offer gebracht, wat alles betekent en wat alle verschil maakt. Heer, breek door ook in onze harten. En openbaar ook de geschiedenis in onze harten waar nog belemmeringen liggen. In onze harten waar nog verborgen geheimen liggen. Uit onze familiegeschiedenis of uit onze eigen persoonlijke geschiedenis. Vader, dat niets meer onverborgen zal blijven in ons hart, maar dat het een openbaar mag worden tot eer van uw naam. Zodat wij mannen en vrouwen God zullen zijn die 100% wandelen in het licht van uw tegenwoordigheid. Die 100% toegewijd zijn, dat er niets meer in ons is wat nog verborgen is. Heer, u weet al deze dingen en ik bid dat u in de komende tijd die naar de bovenkant, naar boven gaat brengen in onze harten. Zodat het eindtijd vuur in ons kan oplaaien, Vader. En dat we onze plek kunnen innemen in uw eindtijdleger. Heer, de roep is sterk. De roep van de shofar gaat uit ook over ons land. Dat we klaargemaakt worden. Dat het leger Gods gaat staan in zijn positie. Heer, ik bid of u onze harten wilt aanraken als nooit tevoren in deze tijd. Tot eer van uw naam. Heer, het woord hijgt naar zijn vervulling. De komst van Yeshua is nabij. Maak ons klaar voor deze eindtijd. Vraag ik in Yeshua's naam. We zegen u, Abba Vader, dat u dat altijd doet vanuit uw liefde. Want u bent liefde. Heer, u bent niet gekomen om te veroordelen, maar om te redden wat verloren was. En wat nog in onze levens in de verlorenheid is, wilt u dat naar boven brengen. Dat ik daar uw redding in zal komen. Dat uw bloed ons helemaal zal reinwassen van binnen en van buiten. En dat we als een machtig leger zullen staan in dit land. Tot eer van uw naam. Zend uw woord, Heer. En laat het volle vrucht brengen in ons land. 30, 60 en 100-voudig. Ik vraag het u, Abba Vader, in de naam van Yeshua HaMashiach. Uw geliefde Zoon, onze Heer. In Yeshua's naam. Amen. De Heer is hier. Dank je. Laten we ons dus op de Heer richten in alles. De Heer heeft ons hier gebracht. De Heer heeft deze ochtend gegeven. De Heer heeft ons hier naartoe gebracht. De Heer heeft dit uur bepaald. Laten we dan luisteren naar wat de Geest van God tot ons zegt. Wat de Geest zegt tot de gemeente. Het is tijd, het is Gods tijd. En dit is zijn uur. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 12. Indien u van Christus gepredikt wordt, van de Messias, van Yeshua, dat hij uit de dood is opgewekt. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding van de dood is? Er zijn sectoren van het lichaam van Yeshua waar leiders zijn die niet geloven dat hij is opgestaan uit de dood. Maar Yeshua is opgestaan uit de dood. En want indien er geen opstanding uit de dood is, dan is ook Yeshua niet opgewekt. En indien Yeshua niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben we tegen God ingetuigd dat hij de Messias opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is ook de Messias niet opgewekt. En indien de Messias niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in de Messias ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op de Messias gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Indien wij voor dit leven, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, de Messias is opgewekt uit de dood, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is gekomen door een mens, is ook de opstanding uit de dood door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in de Messias alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Yeshua de Messias is de eersteling. Hij is als eerste opgestaan uit de dood. En vervolgens die van de Messias zijn bij zijn komst. En daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen tot hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Hier staat ieder in zijn eigen rangorde. Vers 23, Yeshua als de eersteling. Yeshua is opgestaan 2000 jaar geleden. De vrouwen kwamen in de ochtend bij het graf en het graf was leeg. Nou is dat maar één ding. Maar niet alleen was het graf leeg, er waren die mannen, de engelen. En die zeiden, waar het zoeken jullie? De levende bij de doden. Yeshua is opgestaan. Yeshua is opgestaan. Maria van Magdala, Miriam is de Hebreeuwse naam van Magdala, kwam bij het graf en ze sprak de tuinman aan, waarvan ze dacht dat het de tuinman was. Maar het was Yeshua zelf. Ze mocht hem niet aanraken, want hij zei, ik moet eerst naar de Vader gaan en dan zal ik terugkeren. En Yeshua is naar de Vader gegaan met zijn bloed en het is gesprenkeld op het heiligdom in de hemel, op de tabernakel in de hemel, de ark in de hemel. Het bloed heeft gevloeid, het offer is gebracht, het lam is geslacht. En Yeshua is opgestaan in heerlijkheid en in kracht. Een paar jaar geleden was ik in de graftuin in Jeruzalem, de Garden Tomb. Ik weet niet of wel eens mensen in Israël zijn geweest. Ja, sommigen misschien ook in de Garden Tomb geweest, het tuingraf. En daar is een graf uit de tijd van Yeshua, mogelijk het graf. In ieder geval lijkt het er, is het een graf zoals het eruit gezien heeft in die tijd. Met een steen die opzij gerold is. En de Heer had mij opdracht gegeven om naar de Garden Tomb te gaan. En ik ben erheen gegaan en ik had mijn shofar bij me. Ik heb een kleine shofar, een ramshoorn, die een verbinding heeft met Jeruzalem. En er was nog iemand bij me, een Franse voorbidster, ook een Messiaanse voorbidster. En we kwamen daar samen aan. En er kwamen al mensen naar me toe toen ik er naartoe roep. Het is gesloten, het is lunchtijd. Maar ik dacht, nou, we zien wel. De Heer zegt dat ik er naartoe moet gaan, dus ik ga er naartoe. En we kwamen daar aan en de winkel was nog open. En je moet eerst door de winkel heen en dan kun je naar de plek waar het graf is en de tuin die daar is. En gelukkig was die Franse vrouw bij mij, want zij is iemand die als zij ergens voor staat, dan staat ze ergens voor en dan hou je er niet tegen. En ik heb wel eens meer gemerkt als God mij een gebedsopdracht gaf, dat hij iemand naast mij zette. En als je dan achteraf kijkt hoe het allemaal gelopen is, dan had je elkaar nodig om tot je doel te kunnen komen. De Heer zond ze niet voor niets 2-2. Want je kunt elkaar enorm tot sterkte zijn. Waar de een zwak is, is de ander sterk. En waar de een sterk is, is de ander zwak. En als je samen ontmoedigd bent, kun je altijd nog de Heer zoeken. Maar dat vulde elkaar ook heel goed aan. Want precies toen ik voor de deur stond, naar binnen, in de winkel, ging die deur op slot. En ik had zoiets van, nou Heer, wat moet ik nu doen? Ik ben altijd een beetje rustig. En dan denk ik, Heer, wat is de volgende stap? Maar zij was zo van, wij moeten naar binnen. Dus ze ging gelijk naar degene die de leiding had. Ze zei, ging ze mee praten, wij moeten naar binnen. Dus huppakee, de deur ging weer open. Wij mochten met z'n tweeën naar binnen. Voor de rest was er, behalve een klein groepje nog in de hoek, zo niemand. Dus we hadden alles aan onszelf. En ik ging naar beneden, ik ging het graf binnen. Ik heb een paar dingen daar geproclameerd die God mij vroeg. Ik heb op de shofar geblazen wat God mij vroeg. Toen kwam ik eruit en ik ging de trappen op en ik ging zitten op de bank die daar staat. En toen kwam de zalving van God over mij. En in de zalving zag ik Yeshua en hij lag op zijn rug. En het was zijn bebloede lichaam en hij had de doornenkroon op. En hij keek mij aan. En de Heer zei tegen mij, en hij zei het in het Engels. Ja, ik was daar op een conferentie en dan ben je vaak gewoon alles in het Engels bezig. En hij zei, the same power that resurrected my body will resurrect the body. Dezelfde kracht, de opstandingskracht, die mijn dode lichaam gemaakt heeft tot een opstandingslichaam, zal ook het lichaam opwekken. God is van plan het lichaam op te wekken. God is van plan de gemeente samen te voegen tot zijn ene eindtijdlichaam. De Heer heeft zich verbonden met zijn lichaam. Het nieuwe verbond is even sterk en even krachtig en hij is even trouw aan het nieuwe verbond Als eerst aan de verbonden met Abraham, met David en met de priesters. Waarvan staat dat ze le olam zijn, zolang de tijd duurt. De Heer is trouw, hij is trouw aan zijn gemeente. Ook al is de gemeente ontrouw, hij is trouw. Ook al was Israël ontrouw in haar geschiedenis, hij is trouw. En hij zal Israël in zijn vervulling brengen. En uiteindelijk zal dat leven uit de dood betekenen voor heel de schepping. Maar ook de gemeente zal hij tot zijn vervulling brengen. Ondanks ons. Want hij heeft zich gecommitteerd. En het is niet onze kracht die het verschil maakt, maar het is zijn kracht die het verschil maakt. En de Heer zoekt mannen en vrouwen die bereid zijn die hele weg met hem te gaan. Want de Heer is klaar, maar zijn wij klaar? De Heer wil graag zijn werk in ons en door ons doen. Maar zijn wij bereid hem zijn werk door ons te laten doen? Willen wij zelf de controle houden of mag hij de controle hebben? Willen wij zelf werken doen voor het koninkrijk of mag hij door ons de werken doen van het koninkrijk? Overgave kost een prijs en die prijs is je eigen ik. Yeshua zegt dat wie zijn leven behouden wil, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, die zal het behouden. Basiswoorden van het koninkrijk. En de Heer wil graag zien dat zijn lichaam gevuld wordt met zijn heerlijkheid. De Heer wil graag zien dat zijn lichaam gevuld wordt met de kracht van het koninkrijk. De Heer zal het lichaam vervullen met zijn kracht op een mate die wij nog niet gezien hebben en die we ook nog niet kunnen voorstellen. Wij hebben geen besef hoe het werkelijk was in de handelingen van de apostelen. Na de uitstorting van de Heilige Geest. De Ruach HaKodesh kwam op dat feest van Shavuot, op die Pinksterdag. En toen gebeurde er iets heel fundamenteels. Kwam daar de Heilige Geest in de gelovigen? Nee, dat kwam al op de dag van de opstanding. Yeshua was opgestaan en die eerste avond, toen hij verscheen aan zijn leerlingen, toen zei hij: ontvang de Heilige Geest. En hij blies over hen en ze ontvingen de Heilige Geest. Ze hadden de Heilige Geest al ontvangen. Maar wat gebeurde met Shavuot, wat gebeurde met Pinksteren, na die 50 dagen, na Pesach, is dat de Heilige Geest in kracht over hen kwam. En vanaf dat moment werd in hun de greep van hun ziel op hun persoonlijkheid losgemaakt. En de geest kreeg de heerschappij over hun. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. En de onverloste mens, de niet wedergeboren mens, die leeft vanuit zijn ziel. Zijn gevoelens, zijn gedachten, zijn door de natuurlijke en de wereld gevulde ideeën, daar leeft hij naar. Maar door de wedergeboorte komt je geest tot leven. Geest, ziel en lichaam. En de strijd in ons is een strijd tussen geest en ziel. Je bent gewend te leven naar je ziel, maar God roept je om te leven naar je geest. En wat daar gebeurde met Pinksteren, is dat hun zielsheerschappij, die ze nog hadden, bij alle gebeurtenissen van het lijden en de opstanding, had hun ziel nog steeds de heerschappij over hun leven. Daarom bestraft de Heer hun om de hardheid van hun hart als hij aan hun verschijnt na de opstanding. Nog steeds geloofden ze niet. Dus die mannen, 12 die uitgekozen waren, konden nog steeds niet geloven dat hij was opgestaan uit de dood, terwijl hij het gezegd had. Want hun natuurlijk denken heerste nog over hun leven. Maar vanaf Pinksteren zie je dat de deuren opengaan en dat ze ineens geen vrees meer hebben voor de overheden die hun vijandig waren. Ineens de geest neemt de heerschappij over in hun persoonlijkheid en dat moet in ons allemaal gebeuren. Dat maakt ons vrij om te stappen in onze bestemming en in de dingen van het koninkrijk. Dan heeft onze geest niet meer, onze ziel niet meer de grip op ons. Ons natuurlijk denken, ons natuurlijk voelen. Maar dan leven wij uit de geest, vanuit de heerschappij van het koninkrijk. En in dat proces zitten wij allemaal. Iedereen die wedergeboren is, zit in dat proces. De Heer wil ons meenemen en als je trouw bent en als je niet afhaakt, als je volhardt in je roeping voor God en blijft luisteren naar de stem van God en de stem van God blijft volgen, dan zul je op dat moment komen dat God jou in die vrijheid gaat zetten van de geest. En dan kan hij ons toerusten met de kracht van de eindtijd. Dat is de kracht die de apostelen hadden en die in hun was vrijgezet. Als Petrus, zelfs zijn schaduw, viel op mensen en ze werden al genezen. Wie heeft wel eens van Heidi Baker gehoord? Een aantal mensen. Een verhaal van haar, uit haar leven, recentelijk, wat jaren geleden denk ik alweer. Maar zij is zo vervuld met de tegenwoordigheid van God. Zij is zo toegewijd aan de tegenwoordigheid van God. Zij heeft een geweldig werk in Mozambique. Er zijn heel veel gemeentes uitgekomen, duizenden gemeentes. En het wordt er alleen nog maar meer. Hoe blijft het vuur van de geest brandend in je? Dat is als je God alle ruimte geeft en gehoorzaam bent aan wat hij je vraagt en waar hij je in leidt. En zij heeft dus ook dagelijks tijd met de Heer. De ochtenden zijn voor de Heer. Het is een groot werk wat God door haar en haar man en hun bediening heeft gebouwd en blijft bouwen. Maar zij brengt iedere dag een belangrijk deel van de tijd door bij de Heer. Wat deed Yeshua? Hij had zijn geweldige bediening. Dit begon hij pas aan toen hij 30 was. Dus dan had hij al een enorm stuk geestelijke groei in de teruggetrokkenheid doorgemaakt met de Vader. Maar in de avonden zocht hij de tegenwoordigheid van de Heer. Zijn tijd met de Heer was het meest centrale van zijn leven. Ik doe niets dan wat ik de Vader zie doen, is wat hij zegt. Kunnen wij dat ook zeggen? Leven wij zo in die gehoorzaamheid? En ik zeg niet dat we het niet doen. Ik denk alleen dat de Heer ons verder wil brengen daarin. En dat is de uitdaging. Want God wil ons op datzelfde niveau als Yeshua brengen. God wil ons meenemen. De apostelen hadden dat ook. Je ziet de handelingen dat het gevuld is met bovennatuurlijke dingen van begin tot eind. Filippus die door een engel wordt meegenomen. Hij is hier en dan is hij ineens daar. Engelen die verschijnen. De gemeente die bidt en een engel die komt bij Petrus en brengt hem uit de gevangenis. De handelingen zijn gevuld met bovennatuurlijk leven, met koninkrijksleven. En dat was niet alleen toen, en dat is niet een grote uitzondering. Zo is de bedoeling dat het lichaam functioneert. Zo zal het zijn in de eindtijd. Toen zijn de fundamenten gelegd, maar nu komt de tijd dat het tot zijn volheid komt. De eindtijdoogst, die op het punt staat uit te breken, wereldwijd, zal die volheid kennen van de Heilige Geest, zoals de mensheid die nog niet gezien heeft in zijn geschiedenis. Toen was het in een beperkt gebied, nu zal het over de hele wereld zijn. En God heeft ons geroepen en klaargemaakt voor deze tijd. We zijn geschapen voor deze tijd. God roept ons voor deze tijd. Iedere tijd kent zijn uitdagingen. Dit is de tijd van de volheid. De tijd waarin de volheid van de zalvingen die door de eeuwen heen gezaaid zijn, bij elkaar zullen komen. De tijd waarin de apostolische en profetische roepingen die gezaaid zijn door de eeuwen tot hun volheid zullen komen. Dit is de tijd waar de heiligen naar uitgezien hebben. Waarin God zijn eindtijd oogst gaat binnenbrengen. En dat lichaam zal toegerust worden met de kracht van de opstandingskracht van Yeshua. Er is een bekende man... David Logan in Mexico. En van hem is bekend in zijn bediening. En hij woont in een heel armoedig deel van Mexico. Als zendeling voor de Heer. In zijn bediening zijn al honderden mensen opgewekt uit de dood. Dit is de kracht van de eindtijd. En om terug te komen op Heidi Baker. Zij kwam in een restaurant met een vriendin. En ze ging gewoon om te eten. Want ze wordt heel veel gevraagd op allerlei conferenties en van alles en nog wat over de wereld. Dus dit was niet in Mozambique, maar ergens in het westen, ik denk in Amerika. En zij gingen gewoon eten. Ze waren aan het praten met elkaar over de dingen van de Heer. En het tafeltje daarna zaten twee Japanse zakenlieden. Of in ieder geval Aziatische zakenlieden. En die werden onrustig en die begonnen te roepen van help, we zijn zondige mensen en wat moeten we? En toen liepen ze er naartoe van, heren, kunnen wij u helpen? Nou, dat konden ze. Ze hebben ze tot de Heer geleid. Maar gewoon het feit, de tegenwoordigheid van de Heer, zoals ze die met zich meedroegen, maakte het verschil. En God wil ons toerusten met zijn tegenwoordigheid, zoals het was in de tijd van de apostelen. De eindtijd zal zijn als de tijd van de apostelen, maar dan in een meervoud. De tijd van de apostelen was de vroege regen. En de vroege regen is nodig dat de boom krachtige wortels krijgt, dat de oogst krachtige wortels krijgt. Maar de late regen brengt de oogst tot volheid en is nodig dat de oogst tot volheid rijpt. En dit is de tijd van de late regen. Dit is de tijd waarin de Heer de grotere werken zal bewerken in zijn lichaam. Want Yeshua zegt dat er grotere werken zullen zijn. En God spreekt al tientallen jaren door zijn profeten over deze tijd, deze komende tijd als de eindtijd. Als de tijd waarin de wereldoogst binnengehaald zal worden. En de bekende profeet Bob Jones, die nu al een paar jaar overleden is, daar gaf de Heer een visioen aan. En in het visioen stond hij ergens op een heuvel en beneden hem zag hij een groot strand, een zandvlakte. En hij zag mensen uit de tijd, uit de geschiedenis, zag hij langslopen. Bekende mensen, bekende opwekkingspredikers, mensen als Wesley en anderen, zag hij langskomen. Ook in de kleding van hun tijd. En ze kwamen één voor één. En dan gingen ze naar een bepaalde plek en dan staken ze hun hand in het zand. En dan zaten ze wat te vroeten en dan namen ze het er weer uit en dan gingen ze weer verder. De een na de ander kwam er langzaam maar zeker kwam het dichter bij zijn tijd, bij deze tijd. En de laatste was geweest en toen zei de engel die naast hem stond tegen Bob Jones, nou moet jij gaan. En hij liep er naartoe. Toen zei de engel, steek nou je handen ook in het zand. En dat deed hij. En toen voelde hij een schatkist. En hij haalde de schatkist uit het zand. En toen maakte hij die schatkist open en erin zaten allemaal briefjes met namen. En de Heer zei, dit zijn de namen van de mensen van mijn eindtijdleger. God heeft ook tegen hem gezegd dat in de eindtijd 1 miljard mensen tot geloof zullen komen voor de Heer in een korte tijd. 1 miljard mensen worden nog toegevoegd aan het koninkrijk in een korte tijd. En daarna gebeuren de dingen, de einddingen van de antichrist. De dingen die in het boek Openbaring beschreven staan. Op andere plekken, zoals bij Daniel. God is ons aan het voorbereiden voor zijn eindtijdleger. En die roep gaat uit. Het is de roep van de shofar die uitgaat over de wereld. Al een aantal jaar klinkt geestelijk de shofar. Waar klonk de eerste shofar? Als je kijkt naar het schilderij, waar klonk de eerste shofar in de Bijbel? Als je een beetje vertrouwd bent met je Bijbel, en ik denk dat jullie dat in redelijke mate zijn, en hopelijk ook met het Oude Testament en niet alleen met het Nieuwe, dan weet je dat de eerste shofar klonk vanuit de hemel en hij klonk bij de berg Sinaï. Want voordat God verscheen op de berg Sinaï en neerdaalde en toen de 10 woorden gaf aan het Joodse volk, toen klonk eerst het geluid van de shofar. En het geluid klonk steeds luider, staat er. God zelf blies op de eerste shofar. De shofar is een profetisch instrument, tenminste als het gebruikt wordt onder de zalving van de Heilige Geest, wat autoriteit vrijzet in de hemelse gewesten. Maar er wordt ook een oproep is om je klaar te maken, want de Heer komt. Om je klaar te maken voor de ontmoeting met de Heer. Israël moest zich 3 dagen afzonderen om de Heer te ontmoeten. En de shofar klonk en God daalde neer op de berg Sinaï. En nu klinkt al jaren en jaren, klinkt in de hemelse gewesten, de roep van de shofar, maak je klaar, de koning komt. Maak je klaar, de Heer komt eraan. En dat is een wereldwijde oproep van de Ruach HaKodesh, van de Heilige Geest, om je klaar te maken. En klaarmaken is je apart zetten, je afzonderen voor de Heer. De gemeente is niet bedoeld om als de wereld te zijn. De gemeente is bedoeld om voor de Heer te zijn. Zoals Israël als volk een heilig en apart gezet volk is, zo is de gemeente bedoeld om apart gezet en geheiligd te zijn voor de Heer. Om niet net als de andere volkeren te zijn. Het is een uit alle volkeren bijeengebracht volk, wat bedoeld is om volgens Gods ordening te leven hier op aarde. En daarom is het belangrijk dat we ons niet meelaten zuigen door de maatschappij. En door de dingen van de maatschappij. Wat jaren geleden vroeg de Heer mij om een televisie verder uit te laten. Dat heb ik gedaan. Ik heb ook geen krant. Dus mensen om me heen werden heel zenuwachtig, zoals mijn moeder en anderen. Alsof je dan in een gat valt, want je bent niet meer geïnformeerd. En wij zijn heel erg op geïnformeerd zijn. Zo zit onze maatschappij en onze cultuur in elkaar. Je moet toch alles weten. En daarnaast moet je ook nog eens van alles een mening hebben, zegt de maatschappij ons. Maar als je gewoon in de binnenkamer gaat. Ik heb het toen bij de Heer neergelegd. En de Heer heeft gezorgd dat ik altijd weet wat belangrijk is. Ook de dingen die in onze maatschappij gebeuren. Overigens blijkt nu dat via internet kun je nog veel meer horen. En vaak ook veel betere dingen als je goede kanalen hebt dan via de kranten en via de media. Want die misleiden je in het patroon van deze wereld. Er is ongelooflijk veel misleiding. 20 jaar geleden kon je de krant nog vertrouwen. Nu vertelt de krant jou wat ze willen dat jij weet. Maar ze vertellen je niet de waarheid. Dus er is zo'n misleiding gekomen. Dus je moet zorgen dat je goede bronnen hebt. En dat moet je met de Heer, aan de Heer vragen en kun je elkaar in helpen. Er zijn tegenwoordig heel wat alternatieve nieuwsmedia die je de waarheid laten zien achter wat er gebeurt. Terwijl de media jou meevoeren in een enorm gebied van leugen. Blijf op de Heer gespitst. Hij is de nummer 1. Hij weet alles. Hij weet alles. En als je dingen niet weet, nou, dan zijn ze misschien wel niet belangrijk. Dan hoef je ze misschien wel niet te weten. Yeshua ging ook zijn persoonlijke weg. Hij was niet aan de bekende rabbijnenscholen verbonden in zijn tijd. Hij was een onafhankelijk iemand die wandelde onder de zalving van God in de wil en de openbaring van de Vader. En ook wij moeten in dat opzicht onafhankelijk zijn. Wij moeten losstaan van de wereld. En waar je nog verbonden bent met de wereld, moet je losgesneden worden van de wereld. Want wij zijn bedoeld het verschil te maken. En je kunt niet het verschil te maken als je wankelt op 2 benen. En wandelt op 2 benen. Je kunt alleen het verschil maken als je bereid bent om jezelf aan de Heer te geven. Dus de Heer wil ons toerusten. En hij wil uiteindelijk zijn opstandingskracht aan ons toevertrouwen. Maar hij kan dat alleen als wij gebleken zijn betrouwbaar te zijn. En daarom wil de Heer ons meenemen op een weg waarin hij ons test op onze betrouwbaarheid en hij ons doet groeien in het wandelen in hem. En dat is voor ieder van ons, gewoon zoals we hier zitten en zoals we hier zijn. Hij zoekt geen supermensen, die bestaan niet. Hij zoekt gewone mensen, zoals u en ik, zoals jij en ik. En hij maakt ze bijzonder. Hij maakt ons bijzonder. Dat kun je jezelf ook niet geven, je kunt jezelf niet veranderen, je kunt jezelf niet oppoetsen, ja, dat kun je wel uiterlijk. Maar alleen de Heer kan je mooi maken, namelijk doordat hij zijn heerlijkheid in jou legt en doet stralen. De Heer is ons geheim, wij zijn vaten en hij wil die vaten gewoon vormen en vullen tot zijn eer. Laat je dan vullen. En weerhoud niet. En als hij je meeneemt, laat je meenemen. God is liefde. Als er eentje is die weet wat het beste voor ons is, dan is Hij het. Als er eentje is die weet wat onze bestemming is, individueel, dan is Hij het. Hij heeft ons individueel allemaal geschapen in de moederschoot. Hij heeft ons samengesteld. Hij heeft ons ons karakter gegeven. Hij heeft ons onze identiteit gegeven. Hij heeft ons een eigen persoonlijkheid gemaakt. Een individuele, unieke persoonlijkheid. Er is geen tweede. En daarin heeft hij expressie gegeven aan zijn goddelijke creativiteit. En door te wandelen in onze bestemming, eren wij de Vader. We zijn niet geroepen te doen wat die ander ook doet. We zijn geroepen om met die ander verbonden te doen wat hij van ons vraagt. Individueel in de situatie waar wij gesteld zijn. Ieder van ons staat in een unieke eigen situatie. Daar heeft God ons gewild. En hij vraagt ons om daar op de juiste wijze mee om te gaan. En er zijn Bijbelse principes die ons helpen om daarin om te gaan. Maar daar zijn wij gesteld. Dat is dus onze leerschool. Waar u nu staat, is uw leerschool. En dat hoeft helemaal niet een ideale situatie te zijn. Nog beter, als het niet een ideale situatie is, wordt u veel meer uitgedaagd. Dan gaat het er veel meer om hoe u ermee om leert gaan. Want als wij alleen maar in een situatie zitten waar we graag willen zitten, dan veranderen wij over het algemeen het minste. Maar als we in een situatie staan die alles van ons vraagt, dan hebben wij hem ook het hardste nodig. Dan leren wij het meeste. En de lessen die we leren, zijn lessen voor het koninkrijk. En dat is gewoon in het leven waar we staan. We hoeven niet in een gemeentesetting of in een gebedssetting de hele dag te zijn. Nee, gewoon in het leven waar we mee wandelen. De Bijbel staat vol van de Bijbelse helden van Hebreeën 11, de Bijbelse voorbeelden, die wandelen door hun leven met de Heer. En de uitdagingen die het leven geeft, zijn de uitdagingen die God laat gebeuren in ons leven. En hij vraagt ons om daarmee om te gaan. En dat op een nederige manier te doen, om dat aan zijn voeten te brengen. Daarom hebben we ook het gebed zo hard nodig, want gebed is niet op de eerste plaats dat er heel veel interactie is. Gebed is om de Heer uit te nodigen, om bij je te zijn. Tijd voor hem apart te zetten, hem de eer te geven. God vroeg aan, wie heeft wel eens van John en Carol Arnott gehoord? Ja, een aantal mensen. God vroeg wel eens aan Carol Arnott, wil je mij het meest kostbare geven wat je hebt? Zij ping, 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 wat is nou het meest kostbaar? Bedoelt ze mijn man? Bedoelt ze dit? Bedoelt ze dat? De Heer zei, je tijd. Heb je tijd voor jezelf en tijd voor de Heer? Als je je aan de Heer gegeven hebt, zeg je, Heer, u mag alles van mij hebben. Mag hij dan ook je tijd hebben? Nu even niet, Heer, of mag hij dat ook hebben? Hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Hoe meer je uit handen geeft, hoe meer hij je kan vormen. Maak geen onderscheid tussen mijn tijd en zijn tijd. Leg jouw tijd in zijn handen. Hij is geen harde slavenmeester. Hij is een liefdevolle vader. Hij weet best dat je momenten nodig hebt voor even dit of even dat. Dat geeft hij je dan ook. Want dan is het een geschenk van hem. En hoef jij het niet achter te houden. Omdat je bang bent dat je anders niks meer voor jezelf hebt. En dat zijn gewoon mechanismes die we heel erg herkennen, denk ik. Of sommigen van ons goed zullen herkennen. Als je heel weinig tijd hebt gekregen in jouw leven voor jezelf, ben je blij dat je eindelijk wat tijd voor jezelf hebt. En dat is een normaal, natuurlijk mechanisme. Maar als je het in de handen van de Heer legt, dan wordt het anders. Dan kan hij ook dat gaan vervullen in je leven. En niemand dwingt je om deel te moeten hebben aan Gods eindtijdleger of wat dan ook. God zal je nooit dwingen. Als je zegt nu niet, dan zegt hij oké, maar ik had wel iets voor jou. En wil je dat of wil je dat niet? Ik heb iets veel mooiers voor jou dan je jezelf kunt geven. Mag ik jou dat geven? De Heer is een vader. En hij houdt van zijn kinderen, hij houdt van ons allemaal. Hij is geen slavendrijver. Hij is niet de Allah die je niet kunt kennen en waarvan je maar iets moet doen en dan kom je later misschien wel in de hemel. Hij is een vader. Yeshua is gekomen om de poort te openen naar de Vader. Kennen wij de Vader? Kennen wij God als Vader? Hij is fundamenteel gekomen om ons de Vader te doen kennen. Niet voor niets dat er veel vaderhartscholen zijn in deze tijd. Het is niet omdat we weer een nieuw fenomeen hebben, maar omdat God zich als Vader aan ons wil openbaren. Wij zijn zonen en dochters. En de Heer wil dat we dat beseffen. Yeshua wist wie hij was. Toen hij met 12-jarige leeftijd staat hij daar op de tempel. En hij zegt tegen zijn ouders, wisten jullie niet dat ik in de dingen van mijn vader moest zijn? En hij spreekt steeds over mijn vader. En ik en de vader zijn één. We hebben niet een relatie met God, neutraal. We hebben een relatie met de Vader. We hebben een relatie met Yeshua. En die presenteert zich als de oudste broer. De eerste van vele, vele broeders. En we hebben een relatie met de Ruach HaKodesh, met de Heilige Geest. We hebben eigenlijk drie, in God hebben wij drie relaties met drie verschillende personen. Yeshua had ook die eigen relatie, natuurlijk met de Vader, maar ook met de Geest, met de Ruach. Dus er is een enorme rijkdom in God. En dat kun je gaan ontdekken als je meer tijd aan hem geeft. Meer tijd aan hem geeft. En als je je daarvoor openstelt. Als je de Heer dat uitnodigt. En zegt, Heer, leer mij u kennen als Vader. Heer, leer mij u kennen. Heilige Geest, leer mij u kennen. Ik weet niet of iemand wel eens het boekje van Goedemorgen Heilige Geest van Benny Hinn heeft gelezen. Maar dan proef je die relatie met de Heilige Geest als persoon. De Geest is niet een kracht. De Heilige Geest is een persoon. Kent u hem als persoon? Dat kan dus. En dat mag, en nog sterker, de Heer verlangt ernaar. Want hij wil relatie met ons. De Heer wandelde, Adam en Gava, dat is de Hebreeuwse naam van Eva, wandelden in de hof. En tegen de avond, dan wandelden ze met de Heer in de hof. En dat was niet enkelvoud, de Heer. Dat was de Vader, dat was Yeshua en dat was de Ruach HaKodesh. En wij mogen de Heer zo leren kennen. En met hem wandelen. Want God is gemeenschap. En daarom is ook gemeenschap voor God zo belangrijk. God is niet één, hij is gemeenschap. God is liefde. En hij wil die liefde delen, anders had hij ons niet geschapen. God heeft zo'n liefdevol hart. Liefde verlangt te delen. Liefde verlangt naar vermenigvuldiging. Dus heeft hij ons geschapen. Naar zijn beeld en gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk, opdat we relatie met hem kunnen hebben. En in die relatie kunnen wandelen. God is geest en daarom is de relatie met God loopt via onze geest. Daarom moet je wedergeboren zijn, anders kun je het koninkrijk niet zien. God is geest. In de geest kunnen wij die relatie en die fellowship, die gemeenschap met hem hebben. Streef daarnaar. Nodig hem daartoe uit. Laat je meenemen. Gewoon hier in Nederland. Ga soms ook naar plekken toe waar je stil kunt zijn. Ga naar plekken toe waar God je kan voeden op conferenties. Laat je meenemen in dit plan van God. God is al tientallen jaren bezig om dat eindtijdleger voor te bereiden. Ik bedoel, De opwekking vanuit Toronto was niet voor niets. De opwekking vanuit Pensacola was niet voor niets. De bediening van Heidi Beke, die daardoor heel erg vermeerderd is via deze opwekkingen, is niet voor niets. Als deze mensen komen, wees onder hun gehoor. Luister naar hun, maar wees ook onder hun zalving. En dan zal je zalving zich vermeerderen. En God kan je meenemen. Wereldwijd zien wij dat er geweldige opwekkingen gaande zijn. We zien hoe in China de gemeente groeit en blijft groeien. En waarschijnlijk is het op dit moment al een zeer conservatieve schatting geworden dat er in China 100 miljoen christenen zijn. China is het land met het grootste aantal christenen ter wereld. En het vuur is al verder als die 100 miljoen. India gaat het evangelie steeds verder. Steeds meer deelstaten waar het vuur van het evangelie brandt. Andere landen van Azië worden opengebroken, ook door de bediening van Matthäus van der Steen. Hij mag deuren openen in landen die gesloten zijn voor het evangelie. En ze houden daar grote bijeenkomsten waar vele mensen tot geloof komen. En dat vuur breidt zich verder uit. Latijns-Amerika, Brazilië, Argentinië, opwekking, opwekking, opwekking. En het breidt zich steeds meer uit. Afrika is in een eeuw tijd, in de vorige eeuw, van 5% tot 50% christelijk geworden. Als je die ontwikkelingen ziet, dan zie je hoe wereldwijd het vuur steeds meer aan het oplaaien is. Alles is zich naar het toe bewegen aan de eindtijdopwekking van God, die wereldwijd zal zijn. En er was een man in het gebied van de Stille Oceaan, een profeet. En hij zag in een visioen hoe wereldwijd, God liet hem zien, hoe golven werden opgewekt door de Heilige Geest. Dat zijn de opwekkingen die al gaande zijn. En toen zag hij hoe die golven gezamenlijk als één grote golf over Jeruzalem en Israël stroomden. En toen zag hij hoe vanuit Jeruzalem een nog grotere golf kwam die over de hele wereld stroomde. Dat is de eindtijdopwekking. En er wordt nu al een 27 jaar in Jeruzalem jaarlijks een conferentie gehouden van voorbidders van over de hele wereld. Die dus hun eigen roepingen en zalvingen van de naties meebrengen. En dat is altijd de eerste 10 dagen van het nieuwe Joodse jaar, dus in september, oktober. En dat is een van de manieren waarop God die eindtijdopwekking aan het voorbereiden is. Zij zoeken met elkaar Gods aangezicht. Er is 24 uur gebed in de gebedstoren dan. Alle regio's van de wereld zijn erin vertegenwoordigd. Ieder bidden 2 uur met de mensen uit hun regio. En dan komt weer de volgende groep, de volgende regio's. Maar zo bindt God het lichaam uit de verschillende landen met hun roepingen bij elkaar in Jeruzalem. Want in Jeruzalem zal de eenheid plaatsvinden en vandaar zal het zich ook verspreiden over de wereld. De Heer heeft een wereldplan en Nederland is een deel daarvan. Europa is een deel daarvan. Europa is nog tot nu toe het moeilijkste deel in dit verhaal. En dat is omdat Europa een hele lange geschiedenis heeft, een hele lange christelijke geschiedenis. Maar ook een hele lange antisemitische geschiedenis. En vele eeuwen lang was in Europa de kerk de drager van het antisemitisme. En heeft de kerk het Joodse volk vervolgd. Allerlei manieren. En naar de hoek van de marge van de maatschappij gedrukt. En er is een fundamenteel Bijbels principe. Als God spreekt tegen Abraham, dan zegt hij, wie jou zegent, wordt gezegend. Maar wie jou minacht, wordt vervloekt. En dat gaat over op Isaac en dat gaat over op Jacob. En dan op een zeker moment, als het volk in de vlakte van Moab ligt, voor ze binnentrekken in Israël, dan profeteert Bileam over Israël. Israël, wie jou zegent, wordt gezegend. En wie jou vervloekt, wordt vervloekt. En dat is een Bijbels principe. Als de kerk Israël gaat zegenen, zal ze gezegend worden. Maar als ze Israël vervloekt, wordt ze vervloekt. En het is Satan gelukt om in de eerste eeuwen van onze jaartelling om kerk en Israël uit elkaar te trekken. En om de kerk antisemitisch te maken. Daardoor wist Satan dat de kerk nooit in zijn bestemming zou kunnen komen. Maar hij wist ook dat Israël niet in zijn bestemming zou kunnen komen. En dit is de tijd waarin God zowel Israël als kerk van die dingen bewust maakt. En je ziet dat meer en meer gelovigen afstand nemen van het antisemitisme. De vorm van de vervangingstheologie. Wij hebben de plek van Israël ingenomen en voor hun is er niets meer. Dat heet vervangingstheologie en dat is in feite gewoon antisemitisme. En dat vind je in veel gemeentes en dat vind je veel in Europa. En in Europa is heel veel bloed gevloeid van Joodse mensen door de hand van christenen, kerkelijke christenen. Europa is bedekt met bloed, Joods bloed, dat uitroept van de grond om gerechtigheid. En dat blokkeert de doorbraak van de opwekking in Europa. In de jaren 90 kwam een Oegandese voorbidder naar Europa, John Melinde heet hij. En hij bracht een boodschap van God. En in die boodschap had God hem laten zien in een visioen dat er over Europa een dikke zwarte laag was die steeds dikker werd. En God had hem laten zien dat hij een werk zou doen in Europa en langzaam maar zeker zou het gebed sterker worden. Hij zag lichtjes verspreid over Europa, dat zou sterker worden. En op een zeker moment zag hij dat de lichtjes door de duisternis begonnen te dringen. En toen werden ze zo sterk dat de hele duisternis werd weggevaagd. En God had hun gevraagd als voorbidders en voorbedenbeweging vanuit Oeganda, zijn jullie bereid naar Europa te gaan om deze boodschap te brengen? Zijn jullie bereid naar Europa je leven neer te leggen dat in Europa de bidders zullen opstaan? Ze hebben zich daar toegewijd aan de Heer. Zegt, ja Heer, daar willen wij ons aan toewijden. En hij is gekomen met teams in Engeland, in Zwitserland, in Duitsland, in Nederland, in Frankrijk. Overal om de mensen deze boodschap te brengen, dat de bidders zullen opstaan en hun positie zullen innemen. Want God zoekt mensen die in de bres willen staan. Hij zoekt mensen die hem hoger achten dan alles, ook dan hun eigen leven. En dat zullen de doorbrekers worden van de eindtijdopwekking. Een gemeente zonder gebed kan niet bestaan. Gelovigen zonder gebed is een wankel kaartenhuis. Gebed moet de basis zijn van waaruit wij staan in dit leven. Want gebed is de relatie met de Heer centraal stellen. En hem als eerste in alle dingen van je leven. Dus ze hebben die boodschap gebracht en ze hebben de bidders bemoedigd. Want God zei, jullie kunnen ze wel helpen, maar zij moeten zelf hun plek innemen. Want zij zijn geroepen om daar te staan. Het is hun roeping in Europa. En God is daar verder mee gegaan. En God heeft huizen van gebed gesticht. Je ziet ook in Nederland dat er een hele wat beweging gaande is van huizen van gebed. Waar men streeft om te komen tot 24 uur gebed. Dat God 24 uur per dag wordt gezocht, wordt aanbeden en wordt voorbeden wordt gedaan. Want zonder dat kan het niet doorbreken. Dit zijn de voorbereidingen van de eindtijdopwekking. Zoek de Heer daarin. Zoek hem daarvoor. Dit is Gods tijd. Er is maar één zo'n tijd als nu. Als je afhaakt, zal de Heer je niet verlaten. Maar je zult geen deel kunnen hebben aan het werk van God in de eindtijd. Er is een uitnodiging van de Heilige Geest. Hij zou ons graag allemaal daarin willen hebben. Maar de mate waarin je er kunt deelnemen is afhankelijk van jouw respons aan de Heer. Want God wil altijd vanuit die uitnodigende houding met ons wandelen. En de roeping is hoog, de prijs is hoog, maar de vervulling is volkomen en je zult de Vader vreugde verschaffen. Wij, simpele mensen, hier uit Brabant, kunnen de Vader in de hemel vreugde verschaffen. God, de schepper van hemel en aarde, verheugt zich als zijn kinderen stappen in hun roeping en dat gaan doen waar hij hun voor geschapen en bestemd heeft. Vader, ik wil u danken voor dit moment. Dank u dat de roep van de shofar klinkt, ook over ons land. Dank u dat u ons niet vergeten bent hier in Nederland. Dank u dat u Brabant niet vergeten bent in uw goddelijke plannen. Dank u dat u Etten-Leur niet vergeten bent in uw goddelijke plannen. Heer, we hebben niet de zekerheid dat iedereen uw roep zal beantwoorden. Maar we willen luisteren naar u. Help ons u hoger te schatten dan alles van onszelf. Heer, er staat in Jesaja 55, uw wegen zijn hoger dan onze wegen en uw denken is hoger dan ons denken. Vader, ik bid u genade voor ons als groep van uw kinderen hier bijeen op dit moment. Dat u ons overtuigt dat u werkelijk de meerdere bent. Dat uw plannen werkelijk hoger zijn dan wat wij maar kunnen denken of beseffen. Heer, help ons om iets te verstaan van de roep die van u uitgaat op dit moment. Plaats ons, Vader, in onze eindtijdbestemming. Help ons, Vader, ik bid voor deze broeders en zusters, dat u ons genadig bent, dat we de roep mogen verstaan van de Ruach HaKodesh op dit moment. Heer, we houden van u. Spreek tot ons hart. Spreek tot mijn broeders en zusters, Ruach HaKodesh, dat we mogen verstaan waar deze tijd ons toeroept. Spreek tot de leiding van deze gemeente. Dat ze mogen verstaan waar u ons toe roept. Heer, voor deze tijd zijn wij geroepen. Heer, het is vandaag het Purimfeest. Heer, en Esther kwam tot dat punt. Dat ze besefte waarvoor ze geroepen was. Ze kwam tot dat punt dat ze zei van, ik zal gaan. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal gaan. Ik zal bij de koning binnengaan in zijn heiligdom. En de koning was haar genadig. En zij mocht de scepter aanraken. En de koning zei, wat je ook graag wilt, zeg het en ik zal het doen. Heer, we willen niet onze eigen dingen vragen. Onze eigen gemak. Of onze eigen ideaaltjes. We willen vragen dat wat u bestemd hebt voor deze stad, voor deze provincie en voor dit land, dat dat zal geschieden. Dat uw koninkrijk zal komen. Niets anders dan het koninkrijk Gods. En dat in heerlijkheid. Dat ook Etten-Leur zal delen in de eindtijd opwekking van het koninkrijk. Dat deze gemeente ook zal delen. Dat ook de opstandingskracht in deze gemeente vrijgezet zal worden. Dat deze gemeente niet buiten zal moeten blijven wanneer de opwekking zal razen over Nederland. Dat wanneer u het vuur zendt over Nederland, dat ook deze gemeente daarin zal geraakt worden en zal branden voor het koninkrijk. Vader, maak uw dienstknechten en uw dienstmaagden klaar. Allen die bereid zijn hier om daar deel aan te hebben. Opdat uw heerlijkheid gezien zal worden. En er een grote oogst van zielen zal komen uit Etten-Leur en de omringende plaatsen. Dat er een getuigenis zal uitgaan van deze plaats die ongekend is in de geschiedenis van Nederland. En niet alleen hier, maar overal waar uw kinderen geraakt worden door het eindtijdvuur. Vader, u hebt mij laten zien hoe het vuur gaat vallen op Nederland. Maak ook deze mensen bereid, deze broeders en zusters. Want het komt. U hebt het bepaald in de hemelse gewesten. Trek ook deze broeders en zusters naar uw hart, Vader, en maak ze klaar. Heer, zoals u de 12 klaarmaakte om die opwekking te dragen die er plaatsvond vanuit Jeruzalem en die heel de wereld in brand heeft gestoken. Heer, vernieuw uw kracht in deze tijd. Vernieuw uw roeping voor mijn broeders en zusters in deze tijd. En laat hen zien waartoe u hen roept. Gewoon op de plek waar ze gesteld zijn, maar vanuit de heiligheid van uw tegenwoordigheid en de intensiteit van uw Ruach HaKodesh. Ik zegen u, Vader, voor de roeping die rust op deze gemeenschap. Vader, doordrenk hen met het besef dat zij geroepenen zijn En dat als ze ja zeggen, dat ze uw uitverkorenen zullen zijn. Uw uitverkoren geroepenen voor deze eindtijd. En dat u hen persoonlijk hun plaats zult wijzen in uw eindtijdleger. Heer, we kunnen onszelf geen plaats verwerven, maar u zult ons daar naartoe leiden. Dat leger waarin geen concurrentie of competitie is. Dat leger waarin ieder wandelt onder het beslag van de Ruach HaKodesh. Dat leger waarin iedereen op de juiste wijze met u en in u met elkaar verbonden is. Vader, dat grote visnet wat de eindtijd oogst gaat binnenhalen. Ook hier in Etten-Leur en in Brabant. Ik zegen u, Vader, om uw geweldige plannen en uw bestemming en uw roeping voor deze plaats. Kom. Kom, Ruach HaKodesh. Kom, Heilige Geest. Ontsteek het vuur van de opwekking ook in deze gemeenschap, in de harten van uw kinderen. Heer, zoals het vuur neerdaalde op het altaar toen de tabernakel klaar was. Zoals het vuur neerdaalde toen de tempel klaar was. Maak zo uw heilige tempel hier gereed om uw vuur uit de hemel te ontvangen. Ontferm u over ons, Vader, en wees ons genadig. We zijn maar kleine, kwetsbare mensen, maar vorm ons om tot uw eindtijdleger. Vraag het in Yeshua's naam. Amen.